gemeente, eerst maar weer de afkondigingen in verband met de huisbezoeken. Maandagmiddag bij de familie Bestman in Oldgensplaat. Maandagavond bij de familie Mostert in Dirksland en de familie Zoeteman in Melissant. Woensdagmiddag bij zuster Van Driel van Oostende en bij zuster De Graaf Ras beide in Dirksland. Dat was woensdagmiddag. Woensdagavond bij de familie Nachtegaal en de familie Toes, ook beide in Dirksland. En vrijdagmiddag bij de familie Nieuwland in Dirksland en daarna bij zuster Den Boer Jordaan in Herkingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit het gebed des Heren de verse 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. 7 en 8 van het gebed des Heren. Wij lezen samen Gods woord, zoals we dat vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van de Efeziërs. Daarvan het vierde hoofdstuk, de verse 17 tot en met 32. Efeze 4, de verse 17 tot en met 32. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het eerste vers van de eerste psalm, Welzalig Hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Vers 1 van Psalm 1. Efeze 4 vanaf vers 17. Ik zeg dan dit: en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondigt niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mee te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Wij doen uw belijdenis van ons geloof en wij doen dat in de woorden van de 12 artikelen, spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we slaan nog een keer de 20e zondag op van onze catechismus, waar het over de Heilige Geest gaat. Er is nog een stukje in die zondag blijven liggen, waar we toch ook onze aandacht aan zullen moeten geven. Ik lees u de hele zondag en dan zal het vanavond heel bijzonder gaan om dat laatste zinnetje. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Zoeken wij nu Gods heilig aangezicht en bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, ook vanavond mogen we eerst weer tot u naderen om uw onmisbare zegen te bidden. Daar gaat het toch ook vanavond weer om, Heere. Er kan geen kerkdienst zijn of we zijn afhankelijk van uw zegen. Het woord kan niet gepredikt worden of alleen gij kunt het de wasdom geven. Het woord kan niet meer uitgaan of de Heilige Geest moet het toepassen aan de harten. En daarom zien wij ook aan het begin van ons samen zijn vanavond tot u op in afhankelijkheid. Heere, zo hebt u ons immers gemaakt, afhankelijk. Dat was met Adam in het paradijs ook al zo. Hij was nog geen zondaar toen, maar hij was wel afhankelijk. Hij had het leven aan u te danken en het levensonderhoud moest van u komen en de middelen voor het levensonderhoud moest u hem geven. En in alle dingen was hij op zijn schepper aangewezen. En dat is na de val niet veranderd, integendeel. Dat is zo gebleven. En dat is nog verdiept ook, want Heere, niet alleen is daar de mens nog altijd afhankelijk gebleven, maar daar is bijgekomen dat hij uw zegeningen en uw gunstbewijzen en uw gaven nu ook nog onwaardig geworden is. En als u uw zegeningen zou inhouden en ze ons zou onthouden, Heere, dan was dat ook nog recht. In afhankelijkheid zien wij dan tot u op en tegelijkertijd ook in onwaardigheid. Nu gaat het om uw zegen, Heere. Nu moet het komen uit uw handen. En als u ons vraagt op grond waarvan u het dan zou doen, dan kunnen wij niet wijzen op iets in ons. Dan komen wij alles tekort. Dan kunnen we alleen maar vragen, Heere, doe het om Jezus wil. Omdat het zo door de Heer Jezus ook onder woorden gebracht is, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Heere, doe het dan om Jezus wil. En wil ons om Christus wil bezoeken met uw heil. Wil ons om Christus wil een zegen geven. Wil ons om Christus wil een ontsloten hart geven. En oren die horen en die verstaan. Heere, wil ons om Christus wil ook onze zonden vergeven. En ons kwijtschelden wat wij tegenover u hebben misdaan. Die berg van schuld die scheiding maakt, die vele ongerechtigheden die ons in de weg staan, waar wij nooit overheen kunnen komen. Oh ja, we kunnen er wel overheen leven. In onze geesteloosheid, in onze blindheid. Maar als we er erg in krijgen, dan kunnen wij nooit over die berg heen komen om u te bereiken. Dan voelen we het ook. De zonden maken scheiding tussen u en ons. De zonden stellen ons schuldig. En de zonden zijn ook niet uit de weg te nemen en ook niet weg te denken. Dan gaan we het beseffen dat er verzoening moet geschieden, dat er bloed moet zijn, waarmee de schuld wordt bedekt, waarmee de rekening wordt betaald. Heere, maar wil dan onze zonden genadig wegnemen en ons om Christus wil ook een vergevend God zijn. Laat zo uw genade ons ten deel vallen, Heere, en wil ons uit genade een gezegende kerkdienst geven. U weet dat het onze bedoeling is om nogmaals stil te staan bij dat leerstuk aangaande de Heilige Geest. We noemen dat dan een leerstuk, maar Heere, het is zuiver evangelie. Ook als het over de Heilige Geest gaat, van wie we al beleden hebben dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Waarvan de kerk ook beleden mag dat hij aan haar gegeven is. En waarvan de gelovige mag weten dat als de Geest gegeven is, hij dan gegeven is met het doel om Christus en al zijn weldaden deelachtig te maken en om te troosten. Heren, die dingen hebben we met elkaar al mogen overdenken en daar ligt al veel onderwijs in. Daar ligt ook al rijke vertroosting in. Daar ligt al iets in wat degene die er buiten staan toch eigenlijk jaloers zou moeten maken. Maar er ligt vanavond nog een ander gedeelte uit de belijdenis voor ons, Heren, alweer betreffende de Heilige Geest. De belijder mag ook zeggen, mag ook belijden dat die Geest hem gegeven is om eeuwiglijk bij hem te blijven. Heren, en daar ligt opnieuw rijk onderwijs in en een heerlijke vertroosting. En ook dat zou de onbekeerden tot jaloersheid moeten verwekken. Wij bidden van u, Heere, geef die vrucht. Geef die vrucht van verwondering bij hen die u vrezen en die de geest ontvingen. De verwondering dat die geest kwam en blijft. De verwondering en de aanbidding dat ook de Heilige Geest geëerd mag worden en erkend mag worden, maar geef ook die vrucht, Heere, dat degene die de geest niet ontvingen er nu naar mogen staan en u de Heere mogen aanlopen als een waterstroom om van u te begeren, dat gij ook hen die Heilige Geest zou schenken, opdat die geest ook hen zou leiden in al de waarheid en bij hen zou blijven. Heere, en wat is het zo gezien toch ook weer een rijk evangelie dat gij nu voor alles zorgt. U, o drieënige God, hebt er alles voor moeten doen om zondaren te kunnen redden, maar u hebt het er ook allemaal voor over gehad. En ook gij, Heilige Geest, zijt bereidwillig gebleken en nog altijd bent u gewillig om in zondaarsharten uw intrek te nemen. En ondanks al datgene wat u daar ook ondervindt, als u daarnaast de zonde moet wonen, want de zonde blijft daar ook achter, ook na ontvangen genade. Ondanks alles wat u daar ondervindt, en smarten die u aangedaan worden en de droefheid die veroorzaakt wordt door die zonde, Heere, zijt gij door in uw genade toch gewillig om altijd te blijven daar waar ge uw intrek nam. O, laat het ons ook een wonder mogen zijn. Een wonder van genade dat en de Heere Jezus Christus zijn leven heeft afgelegd en de smarten weg heeft willen gaan, maar dat ook de Heilige Geest zijn smarten weg kent. En dat hij die ook gaat in getrouwheid om het werk te voltooien en om de bruid straks af te leveren als een volmaakte bruid door de Geest geheiligd en gereinigd. Heere, geef ons ogen om die dingen te zien. En om niet alleen maar naar onszelf te kijken en wat wij kunnen ontvangen uit het evangelie. Maar dat wij ook op u mogen letten, ja in de eerste plaats op u. En dat ons denken over geestelijke dingen dan ook een theologisch denken mag zijn. Denken over God en spreken over God. Want gij zijt het voorwerp van ons geloof. Gij zijt, daar zo hoort het toch ook te wezen, het voorwerp van onze lof. Heere, wilt u in ons midden zijn en wilt u uw genade rijkelijk en heerlijk onder ons openbaren. Wij bidden u om uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. Breid uw koninkrijk uit, Heere. Vanmorgen hoorden we dat u beloften gesproken hebt waarbij ook de heidenen binnen de horizon van het heil kwamen. We bidden u, Heere, laat die belofte vervuld mogen worden en breng er ook vandaag nog velen toe uit het heidendom, die het licht mogen gaan zien en die de Heere Jezus mogen gaan kennen. Zegen uw woord, Heere, ook onder Israël. Wilt u daar ook werken? Wilt u daar de nevels uitbannen en de duisternis verdrijven, de eigen gerechtigheid afbreken en daar plaats maken voor die gerechtigheid die uit het geloof van Christus is? Zegen uw woord, Heer, ook voor het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En laat het evangelie daar ook rijke vruchten dragen. Heer, wij bidden u voor ons eigen land en voor ons eigen volk. Het wijkt van u af, hoe langer, hoe verder. We spreken van secularisatie en terecht. Want de kerk wordt hoe langer, hoe meer een nachthutje in een komkommerhof. om een beeld uit uw woord te gebruiken. Heren, zo zegt u het van Israël van toen. En zo kan het van de kerk van vandaag ook gezegd worden. Omgeven door duisternis, door de wereld. En de wereld laat ook weten dat ze een evangelie heeft. Haar evangelie. En dat spreekt ze uit en dat dringt ze op. En dat doet ze onbeschaamd en onbeschroomd. De kerk heeft vaak geen weerwoord. Heren, wij bidden van u, bescherm uw kerk toch. Bewaar haar, ook in het stormgebruis. Ook in de vloedgolven van ongeloof en van valse religie die haar dreigen te overspoelen. Houd ons vast, o Heren, bij uw waarheid. Doe ons ook in de waarheid gegrond staan. Hoe zou het komen dat we zo makkelijk meegevoerd worden en dat er zoveel al meegetrokken zijn met een evangelie dat niet uit u is? Hoe zou het komen dat er zoveel zijn, Heren, die de makkelijkste weg gekozen hebben en die het verzet hebben opgegeven? Voor een deel is dat toch ook te wijten aan het feit dat we de waarheid niet meer kennen en zo makkelijk omgevoerd worden met allerlei wind van leer. O God, bewaar ons daarvoor. Geef ons toch nog een heilige ambitie om thuis te zijn in de schriften. Geef ons leergierigheid om onderwezen te worden in het woord der waarheid. En wilt u geven dat we daar niet alleen verstandelijk nog zicht op hebben, maar dat we het ook kennen met ons hart. En dat we staan mogen voor wat u ons hebt toevertrouwd. Ook al wordt dat belachelijk gemaakt en in twijfel getrokken en al komt er nog zoveel op af. Paulus stond in de wereld van zijn tijd immers ook niet als iemand die overal gehoor ontving en overal welkom was. Maar met hem en met zijn boodschap is ook de spot gestoken. Heren, dat kunnen we verwachten, u hebt het ook gezegd, maar dat zal uw kerk er dan toch ook voor over hebben, Heren, voor uw woord en voor uw waarheid te mogen staan en te strijden voor het geloof, eenmaal de heiligen overgeleverd. Zij zijn ermee de hemel binnengegaan. Zij zijn ermee de brandstapel opgegaan. Zij konden het verdragen en ze hebben de beroving van hun goederen met blijdschap aanschouwd. Heren, die kracht gaat toch uit van dat woord. Als we erin staan en in geworteld mogen zijn. En als het ons geestelijk bezit mocht worden. Door het toepassende werk van uw Heilige Geest. Heren, leer ons dat geheim ook. Opdat wij kerk, opdat we christen mogen zijn. Met geestelijke weerbaarheid. En opdat we het weten mogen, de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Heren, zo hebt u ons ook wat te geloven gegeven. En zo hebben we wat om door te geven ook. Geef dat het in getrouwheid geschieden mag. En wil zo uw kerk ook staande houden, o God. We bidden het u in de vergeving van onze zonden. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 119e psalm, het eerste en het tweede vers. 119, vers 1 en vers 2. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en die wars van het kwaad niet in de zonde leeft.
Thank you.
Ja, gemeente, dat laatste stukje, dat laatste zinnetje uit zondag 20 mag toch ook wel onze aandacht hebben. Dat er in de schrift kennelijk reden is om te geloven en te belijden dat als de Heilige Geest eenmaal ergens zijn intrek genomen heeft, hij daar ook blijft. Hij daar eeuwig blijven zal. Ja, daar geeft de schrift inderdaad reden voor om dat zo te zeggen. Dit is ook uit het woord van God geput. U kunt daar, als u een catechismusuitgave hebt waar met kleine lettertjes ook de verschillende tekstverwijzingen in vermeld staan, bij het einde van zondag 20 de verwijzing zien naar Johannes 14, het 16e vers, en naar 1 Petrus 4, het 14e vers. Nu, ik zullen ze niet allemaal citeren, maar dat woord uit Johannes 14, uit het gedeelte dat de Heere Jezus gesproken heeft in de laatste nacht van zijn leven, toen hij zijn discipelen heel wat over de Heilige Geest verteld heeft. Toen heeft de Heere Jezus ook gezegd: ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Nou, daar hebt u vrijwel dezelfde bewoordingen als die in onze catechismus terug te vinden zijn. Wat de belijder hier dus onder woorden brengt, dat heeft hij uit het onderwijs van de Heere Jezus geput. In Johannes 14 is het duidelijk dat deze belofte gegeven wordt aan de discipelen. Zo goed als dat al die beloften omtrent het werk van de Heilige Geest daar in de eerste plaats aan de discipelen gegeven zijn. Maar dan moet u de discipelen niet in de eerste plaats zien als mensen die ieder persoonlijk de Heilige Geest zouden ontvangen. Dat is ook zo, maar dat is niet in de eerste plaats wat onze aandacht verdient. Zij zijn de apostelen van straks. Zij zijn degene die, je zou kunnen zeggen, hier de kerk des Heren vertegenwoordigen. En als de Heere die discipelen, die apostelen van straks belooft dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen en dat die Heilige Geest bij hen meervoud zal blijven, dan is dat een belofte die op de kerk slaat. Als de Heere zijn Heilige Geest dan ook op Pinksteren geeft, dan zal hij die Heilige Geest ook nooit meer terugnemen. Dan zal die Geest blijven wonen en blijven werken in de kerk. Hij zal haar nooit verlaten, maar hij blijft bij haar en hij woont in haar. Ik bedoel de ware kerk natuurlijk. Je kunt ditzelfde niet toepassen op elke kerkgemeenschap, op elke zichtbare kerk, want dan zijn er duidelijk voorbeelden dat de Heilige Geest daar een tijd lang geweest is, maar dat hij daarna weer weggegaan is. En dat er van dat hele christelijke leven, van die christelijke gemeente, niets meer over is. Zo gaat dat soms met plaatselijke kerken, zo gaat dat ook met kerkverbanden, kerkgenootschappen, of welk woord er dan ook aan gegeven wordt. Als die kerk ontrouw wordt, als de bekering uitblijft, ik denk aan wat de Heere daarover geschreven heeft in de brief aan de Efeziërs. Ik bedoel dan in Handelingen, in Openbaring 2, die brief van Christus via Johannes aan de gemeente van Efeze, waarin de Heere die gemeente oproept: bekeert u en zo niet. Er waren dingen waar ze zich van moesten bekeren. De Heere wijst dat ook aan. Onder andere van het feit dat ze verkild waren in de liefde. Ze hadden de eerste liefde verlaten. De vormen waren nog wel goed, de rechtzinnigheid was daar ook nog. Daar prijst de Heere ze voor. Ze konden de kwade niet verdragen. Ze waren duidelijk rechtzinnig, orthodox, maar het was zonder dat er liefde was, zonder dat er een warm hart in klopte. En dat rekent de Heere ze ook ernstig aan. En daarom zegt hij: bekeert u, en zo niet. En dan komt die dreiging. En die is nog werkelijkheid geworden ook daar. Dan zal ik de kandelaar van zijn plaats wegnemen. En dan gaat het licht uit. Als de kandelaar weggenomen wordt, gaat het licht uit. En als de Heere het niet weer aansteekt, blijft het donker. En dan komt zo'n kerk om. Daar komt ook niets meer van terecht. En zo is het gegaan daar in Efeze. En zo is het gegaan op vele andere plaatsen. Dus de belofte dat de Heilige Geest bij de kerk zal blijven, moet u wel goed verstaan. Die kunt u niet op elke plaatselijke gemeente toepassen. Wij kunnen ook zo rechtzinnig zijn als wat. En dat is goed, dat is nodig ook. Maar als van ons ook zou gelden dat we de eerste liefde verlaten hebben, dan klinkt tot ons ook de oproep: bekeert u. En zo niet. Dan komt er van deze gemeente ook niks meer terecht. Dan gaat het licht hier ook uit. Niet waar? Dus met andere woorden, de Heilige Geest heeft wel de belofte gegeven. Christus heeft de belofte omtrent de Heilige Geest gegeven. Hij zal bij u blijven in der eeuwigheid. Maar dat moeten we dan wel verstaan van de kerk met een hoofdletter. De ware kerk. De kerk van ware Christgelovigen. En als u dat dan noemen wil, de onzichtbare kerk, dan vind ik dat akkoord. Die kerk zal er altijd zijn. En die zal ook altijd door de Heilige Geest verzorgd worden. Soms, zo zijn er tijden dat die kerk erg klein geworden is. Dat vindt u ook in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het ook over de kerk gaat, tot uitdrukking gebracht. De dagen van Agab en Elia. Toen was het toch wel erg klein geworden. Met de ware gelovigen en hun aantal. Elia wist het eigenlijk ook niet eens hoeveel er nog waren en of ze er nog wel waren. In twijfelmoedigheid rekent hij uit dat het bijna afgelopen is. Ik ben maar alleen overgebleven, zegt hij. God laat weten dat er nog 7000 zijn. 7000. Maar dat is ook weer niet zoveel. Op een heel volk gerekend. Dus die kerk is toen toch erg geslonken. Er waren er maar 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Er zijn ook andere tijden geweest, de kerkgeschiedenis laat dat ook weten, dat er bloeiperioden zijn geweest en dat de geest krachtig heeft gewerkt. Maar door het hoogtepunt en door het dieptepunt heen is steeds bewezen dat de Heere zijn belofte waargemaakt heeft en dat de kerk des Heeren altijd door de geest is beschermd. Hij bleef voor haar zorgen. Maar dan dat persoonlijke aspect. Tot nog toe zagen we dat het op de kerk slaat. Maar toch niet alleen op de kerk. Als de Heer het tegen zijn discipelen zegt, dan zegt hij het tegen hen als de vertegenwoordigers van de kerk, maar dan zegt hij het ook tegen hen als mensenkinderen. Ieder persoonlijk en ieder voor zich. Dan geldt het voor Petrus, en dan geldt het voor Johannes, en dan geldt het voor Jacobus, en dan geldt het voor al die individuen die ook heel persoonlijk voor God moeten verschijnen. En die heel persoonlijk in de weg van de waarachtige bekering moesten leren leven. En die heel persoonlijk Christus en al zijn weldaden moesten deelachtig worden. En die heel persoonlijk door de enge poort van de wedergeboorte binnen moesten gaan in het Koninkrijk der Hemelen. Gemeente, dat zijn persoonlijke dingen. En die persoonlijke zaken van wedergeboorte en bekering en geloof kunnen alleen beleefd worden. We zagen daar vorige week wat van. Als we persoonlijk ook die Heilige Geest ontvingen. Daarom staat er eerder in dit antwoord. Als beleden is dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat Hij ook mij gegeven is. En dat je er persoonlijk deel aan kreeg. U weet nog waar we dat aan kunnen weten? U weet nog aan welke vruchten de boom gekend kan worden? Wel nu, als dan de belofte waargemaakt is dat de Heilige Geest aan al die kinderen Gods gegeven is, dan zal ook de belofte waar worden dat Hij die Geest, dat die Geest altijd bij hen blijft. Dus is het van het grootste belang, is het absoluut noodzakelijk om een levend lid van die kerk van Christus te zijn. En niet tevreden te zijn met een uiterlijk kerklidmaatschap, dat is niet voldoende. Is het van het grootste belang dat wij, dat u, dat ik, dat we persoonlijk in Sion geboren zijn. Dat beseft u toch? Dat beseft u toch? Om persoonlijk die geest te bezitten en om persoonlijk ook die geest te blijven bezitten. Tot, ja, zolang als die geest nodig is. Want een keer is de werking van de Heilige Geest niet meer nodig. Althans niet zoals we hem hier op aarde moeten leren kennen. Wel nu, daar gaat het dan vanavond over, dat die Heilige Geest blijft. En dat Gods kinderen allemaal, stuk voor stuk, hoe ver ze ook geleid zijn en hoeveel inzicht ze ook hebben, of hoe weinig inzicht ze ook ontvangen, hoe aarzelend ze in hun geloofsbeoefening ook mogen zijn, of hoe vrijmoedig ze gemaakt worden, met al het onderscheid en met al het verschil dat er tussen hen bestaat. Maar al die kinderen Gods hebben uiteindelijk die geest en ze zullen door die geest ook altijd worden bewaard. Ze zijn geborgen. Daar zorgt de geest voor. U voelt wel aan, we zijn hier op het terrein van de volharding der heiligen, zoals dat ook wel heet. Misschien beter geformuleerd de bewaring van de heiligen, want als het over de volharding der heiligen gaat, dan zou je nog kunnen denken dat die heiligen er ook nog een steentje aan bijdragen. Maar ook in dit werk is het uiteindelijk God, is het uiteindelijk de Heilige Geest die ervoor zorgt. Maar daar ligt een rijke vertroosting in, dat de Heere dit ook garandeert. Aan al de zijnen, een rijke vertroosting waar Gods kinderen in tijden van aanvechting zich ook wel eens aan mogen vastgrijpen. En in tijden van bestrijding wel eens mee opgebeurd mogen worden. Wat er ook mag gaat gebeuren en wat er ook aan aanvechting en bestrijding mag komen, het kan toch nooit meer misgaan. Daar zorgt de geest voor. De geest die blijft. En wie daarin het geloof zicht op heeft, die mag zeggen met de dichter: wat zou een nietig mens mij doen? En die mag zelf nog verder gaan en die zeggen, mag zeggen, wat zou de boze met zijn ganse rijk mij dan ooit kunnen deren? Maar die troost is er niet altijd. Dat hangt af van de mate van het geloof, van de oefeningen, van de werkzaamheden van het geloof. Het ligt vaak allemaal zo, als het ware, neergeslagen. En je kunt zoveel bezwaren hebben. En bij het verdere ontdekkende werk van de Heilige Geest kun je zoveel in je eigen hart en leven tegenkomen dat je er helemaal niet meer bij kunt en je kunt het en je durft het ook niet meer te geloven. Wat hier door de beleider beleden wordt, dat hij eeuwiglijk bij mij zal blijven. Als een mens echt met zichzelf en met zijn nood, met zijn schuld geconfronteerd wordt en nog verder als hij met zijn verdorven bestaan geconfronteerd wordt, als hij erachter komt dat met al zijn goede bedoelingen en met al zijn vrome wensen en met al zijn inspanningen hij toch niet verder komt dan vlees zijn in zijn oude bestaan. En dat er altijd maar weer reden is om zich voor God te verootmoedigen en schuld te belijden. Dan kan een mens wel eens denken, ja, zou dat nou echt wel zo zijn? Zou dat mij ook ten deel vallen? Niet waar, dan zijn er van die periode ook in het leven van Gods kinderen dat deze belijdenis niet over hun lippen kan komen. Dat ze er de vrijmoedigheid niet voor hebben. Dat ze het hopen, jawel, maar verder komen ze dan ook niet. Dat ze erom bidden, maar verder reikt het niet. En toch is het waar. Toch is het waar. Het hangt ook niet van de mate van hun geloof af. Wel, ja, van de mate van hun geloof hangt wel af hoeveel troost ze hieruit hebben. Hoeveel rust hierop geschonken wordt. Hoeveel vrede erop in de ziel daalt. Dat is afhankelijk van de mate en van de oefening van het geloof. Maar voor de rest, dat het zo is, dat hangt alleen maar van Gods belofte af. Dat hangt alleen maar van het onverbrekelijke werk van de drie-enige God af. Dat hangt alleen maar af van het feit dat de Heere het gezegd heeft en dus ook doen zal. En dat de geest nimmer van de zijnen zal wijken. Maar het is wel profetelijk als in dat opzicht ook staat en stand. En u begrijpt dat hoop ik wel, als staat en stand zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Dat wat van Gods wegen als garantie meegegeven wordt, ook in de belofte wordt verstaan en beleefd, zodat je er waarlijk de troost en de vrede uit ontvangt. Alleen één ding, en daar moeten we dan verder maar onze aandacht aan geven. Dit wat de Heilige Geest beloofd heeft te doen, en wat de belijder in zijn beste ogenblikken ook vrijmoedig mag belijden, dat is niet automatisch waar. Je kan niet zeggen, Gods kinderen worden bewaard, want God heeft dat beloofd. En nu doet het er dan verder ook niet toe hoe zij zich gedragen. Je kan niet zeggen, de Heilige Geest heeft eenmaal zijn intrek genomen in het hart van een mensenkind. En hij heeft dat gedaan met de bedoeling om daar altijd te blijven. Hij gaat daar ook nooit meer weg. Dus, wel, dan maakt het ook niet zoveel verschil hoe zo iemand zich dan verder gedraagt. Want dat maakt wel degelijk verschil. Dat maakt wel degelijk verschil hoe een kind van God zich gedraagt. Hoe hij of zij leeft. Het is nogal brutaal. Het is nogal aanmatigend om te zeggen, de Heilige Geest blijft altijd. Dus ik kan nu ook mijn gang wel een beetje gaan. We zijn toch veilig. Dat is een dwaling die de kerk altijd vergezeld heeft. Een dwaling, een ketterij, veel erger dan een dwaling. Dat is een ketterij die de kerk altijd vergezeld heeft. Je kwam dat in de dagen van Paulus al tegen. Paulus moet daar in de brief aan de Romeinen ook al tegen ingaan. Het antinomianisme. Het parasiteren op het verlossingswerk van Christus. En dan de consequenties er niet van zien dat dat werk van Christus ook verplicht tot een godvruchtige wandel, tot een wandel in heiligmaking. Of betrokken op de Heilige Geest, het parasiteren op de belofte dat de Heilige Geest altijd blijven zal, en er dan maar geen werk van maken dat de Heilige Geest zo iemand geschonken is. En de Heilige Geest kan niet in vrede leven met onheiligheid. Zijn aanwezigheid vraagt, eist dat de strijd aangebonden wordt tegen de zonde. En als dat niet gebeurt, als een kind van God slordig gaat leven, als die de zonde aan de hand gaat houden, ja, wat dan? Raakt hij dan de Heilige Geest kwijt? Hij raakt de Heilige Geest niet kwijt, maar hij raakt de aanwezigheid van de Heilige Geest kwijt. En hij raakt de werkingen van de Heilige Geest kwijt. Als Gods kind in geesteloosheid terugvalt, als hij weer in de wereld opgaat, als de beslommeringen van dit leven hem weer helemaal in beslag nemen, nee, dan trekt de Heilige Geest zich weliswaar niet geheel en al terug. Maar hij wordt wel bedroefd. En hij wordt wel uitgeblust. En daar waarschuwt de Heilige Schrift ons voor. We hebben daar een woord van waarschuwing gelezen in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En dat is een woord geschreven aan mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben. Paulus schrijft in Efeze 4 vers 30 aan mensen die met de Heilige Geest verzegeld zijn, door welke gij verzegeld zijt, tot de dag der verlossing. Dus het is buiten kijf, het gaat hier over mensen die de Geest hebben ontvangen. En die weten wat het is om de Geest te hebben ontvangen. En die werkingen van de Geest hebben leren kennen. En die de vrucht van dat werk in hun leven hebben ontvangen. Die uit de duisternis zijn gehaald en die gebracht zijn in het rijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. Het zijn die mensen die in hoofdstuk 2 genoemd worden als mensen die dood waren in de misdaden en in de zonde, maar die nu levend gemaakt zijn door die krachtige werking van Gods genade. God die rijk is in barmhartigheid, waarmee hij ons lief gehad heeft. Wel nu, die mensen die de Heilige Geest ontvingen en die door de Geest zijn verzegeld, die worden opgeroepen die worden vermaand, die worden gewaarschuwd om de Heilige Geest toch niet te bedroeven. Wat bedoelt Paulus met die uitdrukking? Ik denk dat hij die woorden min of meer ontleend heeft aan de profetie van Jesaja, hoofdstuk 63, waar gesproken wordt over wat de Heer in de woestijnreis met Israël gedaan heeft, toen hij zijn Heilige Geest in het midden van Israël stelde. Maar toen Israël, zo staat het bij Jesaja, toen Israël zijn Heilige Geest smarten heeft aangedaan. Dat is net zoiets. Ze hebben hem smarten aangedaan. Ze hebben hem verdriet veroorzaakt. Ze hebben hem bedroefd. Dus de Heilige Geest kan ook bedroefd zijn. En hij kan ook bedroefd worden door degene bij wie hij woont en in wie hij werkt. En wanneer is dat dan zo? Wanneer wordt de Heilige Geest bedroefd door een kind van God? Ik denk dat we voor het verstaan van die woorden van de apostel niet verder hoeven te kijken dan het verband waarin hij ze gebruikt heeft. Hij heeft dit geschreven in een vermanend gedeelte, waarin hij in de Efezebrief, misschien dat het goed is als u het er maar bij neemt en dat u meeleest, want ik zal een paar dingen uit dit verband uit Efeze 4 citeren. Dan kunnen we het met elkaar lezen. Dit gedeelte dat gaat over, u herinnert u dat wellicht van de schriftlezing nog wel, dat er in het leven van Gods kinderen een heilige wandel behoort te wezen. Gods kinderen behoren die oude mens met zijn begeerlijkheden af te leggen. Vers 22. Te weten dat gij zou het afleggen, dan gaat het de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Er is van die oude mens niks goeds te zeggen. Die wordt verdorven door de begeerlijkheden der verleiding. Als er nogal wat goeds van hem te zeggen zou zijn, dan wordt dat al heel snel opgeheven, want wat er voor verleiding ook komt, hij wordt er opnieuw en steeds verder door verdorven, door de begeerlijkheden der verleiding. Nou, dan moet je hem maar kwijt. Dan moet je hem afleggen. Dan moet je hem geen brokken voedsel voorwerpen, zodat hij in leven kan blijven, zodat hij nog een poosje door kan gaan. Dan moet je hem niet gaan onderhouden, zodat hij nog leeft. Nee, hij moet dood, hij moet weg. Hij moet afgelegd worden als een kleed, als een jas die nergens meer voor deugt. Een vod is het geworden. Gooi het weg en kijk er niet meer naar om. Dat is eigenlijk wat de apostel bedoelt, dat ge zoudt afleggen. Dood dan, zegt hij op een andere plaats, uw leden die op de aarde zijn. Heb er geen pardon mee. En dan aan de andere kant, die nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Die nieuwe mens, die geestelijke mens, die mens van de wedergeboorte, die moet aangedaan worden. Dat is het nieuwe kleed dat de Heere gegeven heeft. En dat is alleszins de moeite waard om dat te dragen. En die nieuwe mens die naar God geschapen wordt, die krijgt het beeld Gods uit het paradijs weer terug. Rechtvaardigheid en heiligheid. En dan gaat de apostel verder om het heel concreet te maken. Over die oude mens en over die nieuwe mens. Vooral over die oude mens. En dan zijn we tegelijkertijd op het terrein waar we het antwoord vinden op de vraag, wat is dat dan, het bedroeven van de Heilige Geest, wanneer gebeurt dat? Als je liegt, daarom legt de leugen af en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste. Als je liegt, als je onwaarheid spreekt, als je onbetrouwbaar bent, onwaarachtig bent, geveinsd bent, dan is dat een oorzaak waardoor de Heilige Geest bedroefd wordt. Word toornig en zondig niet. Als je je in drift laat gaan, als je in boosheid uitleeft, als je zondigt in je toorn en in je ongerechtigheid, dan is dat opnieuw een oorzaak van het bedroefd worden van de Heilige Geest. Als je de duivel plaats geeft, als je de deur niet barricadeert tegen de duivel, maar hem binnenlaat en hem permissie geeft om een stoel in je huis in te nemen, om een plek in je hart in te nemen. Als je de duivel geen toegang weigert, maar hem binnenlaat daar waar de Heilige Geest zijn woning wilde maken. En waar de Heilige Geest zijn intrek genomen heeft. En als de Heilige Geest het hart moet delen met de duivel en de boze geesten, dan is dat een oorzaak waardoor de Heilige Geest bedroefd wordt. Als je steelt, die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Het goed is met de handen, opdat hij ook hebben mee te delen degene die nood heeft. Als je steelt en je aan het eigendom van een ander vergrijpt, of zelfs maar plannen maakt om je aan het eigendom van een ander te vergrijpen, dat is voor God ook diefstal. Dan bedroef je de Heilige Geest. En dan vooral, en dan komen we al dichter bij die tekst. Vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat ze genade geven die dezelfde horen. Daar hebt u die oude mens met zijn vuile reden. En daar hebt u de nieuwe mens met die goede reden die stichtelijk is en die stichting brengt en die een ander opbouwt. En die een ander tot de Heere zoekt te leiden en die van God goed zoekt te spreken en die de naaste voor Christus zoekt te winnen. Dat wordt bedoeld als hier staat, die nuttige stichting geeft degene die haar horen en genade mee zal delen aan degene die ernaar zal luisteren. Zo moet onze spraak zijn. Maar is het een vuile reden? En wat voor vuil dat allemaal dan wezen kan? Oneerlijk spreken, kwaad spreken, roddelen en lasteren of nog allerlei vuile, smerige verhalen vertellen. Dat is een oorzaak waardoor de Heilige Geest bedroefd wordt. Ik spring even over vers 30 heen. En daar ziet u dat de apostel diezelfde gedachte verder uitwerkt. Als hij van die vuile reden gaat spreken en gaat definiëren bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering en alle boosheid. Dat zijn de dingen waar de Heilige Geest smarten door aangedaan wordt. U vindt dat tamelijk scherp. Maar God zegt het. God zegt het. En als we onszelf nu eens vergelijken met het woord van God, dan kon het wel eens wezen dat we de ontdekking doen dat de dingen in ons leven toch nog heel wat ernstiger zijn als dat wij gezegd zouden willen hebben. Als het werk van Gods geest ontdekkend ingaat in ons leven, dan geloof ik niet dat er één mens is die zou kunnen zeggen dat hij de Heilige Geest nog nooit bedroefd heeft. Of dat nou door stelen is geweest, of dat nou door vuile praat is geweest, of dat nu is door liegen, of dat nu is door nog weer wat anders. Dan kunt u die de Heere vreest, dan kunt u die mee kon komen toen onze catechismus het had over dat hij ook mij gegeven is. En die dat in uw leven mocht herkennen toen het over de vruchten ging, de vruchten van het gebedsleven, de vruchten van de liefde tot het woord van God, de vruchten van het ontdekt worden aan onszelf, de vrucht ook van geloof in Christus. Dan kunt u die met die dingen mee kunt komen vanavond ook niet anders doen dan met schaamte het hoofd buigen en zeggen: wij hebben de Heilige Geest smarten aangedaan. Geef dat maar toe. En zoek geen verontschuldigingen en geen excuses. En praat u zelf niet schoon en werp de schuld niet op de omstandigheden of op weet ik wie. Want de schuld ligt bij ons. We hebben de duivel plaatsgegeven. En we hebben ons hart opengezet voor de zonde. We hebben die oude mens niet afgelegd. We hebben hem weer brokken eten voorgegooid. En ik kom weer een poosje verder. We hebben hem gelegenheid gegeven. En we hebben intussen verzuimd te denken dat de Heilige Geest alleen recht op het hart heeft. En dat de Heilige Geest daar zijn residentie heeft opgenomen. En dat de Heilige Geest het recht heeft dat ons leven nu een heilig leven zou zijn. We hebben de Heilige Geest helemaal vergeten toen we weer aan de zonde toegaven. En toen we onszelf lieten gaan. We hebben de Heilige Geest helemaal vergeten. toen wij de zonde weer permissie gaven om de toon aan te geven in ons leven. En de Heilige Geest is bedroefd. God, de Heilige Geest, aan wie we zoveel te danken hebben, volk des Heren. Aan wie zoveel, door wie zoveel gunsten zijn geschonken. God, de Heilige Geest, die begon het goede werk in het hart. God, de Heilige Geest, die de blinde ogen opende, zodat we gingen zien hoe verloren we zijn. God, de Heilige Geest, die zijn woord heeft toegepast en die in de beste ogenblikken van ons leven ons dat woord deed verstaan en gelovig aanvaarden. God de Heilige Geest, van wie Gods kind zoveel ontvangen heeft, is bedroefd. En dat is niet tot onze eer. Dat staat er ook om ons opnieuw te vernederen en te verootmoedigen en in de schuld te brengen. Want willen we dat dan? Willen we die dierbare geest smarten aandoen? Willen we die geest zonder wie we voor eeuwig verloren zouden zijn, bedroeven? Willen we die geest door ons gedrag, door onze zorgeloosheid, door onze geesteloosheid, door onze kilheid, door onze zelfliefde, door onze zondeliefde, die smarten aandoen? De Heer Jezus heeft zijn Via Dolorosa gehad. Hij is er bovenuit. Maar de Heilige Geest heeft nog altijd zijn smarten weg. Daarom roept hij ook, kom. Dat doet de Geest toch? Met de bruid, kom. Omdat hij ook uitziet naar het einde van die smarten weg. Van het bedroefd worden telkens weer. En daarom is het de roeping van Gods kinderen. Om zich toch verre te houden van alle onheiligheid en van alle vuilheid. Om die geest der heiligheid de plaats te geven die hij wil hebben en waar hij ook recht op heeft. Want als hij dan in dat verdorven hart wilde komen en als hij dan de genade Gods wilde gaan verheerlijken, laten we hem dan ook die eer geven die hem toekomt. De geest der wijsheid is hij en daarom moeten wij alle dwaasheid en alle dingen vermijden die ons doen kennen als dwazen en als onverstandigen. Niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Geen vuile reden ga uit uw mond. Pas toch op wat u zegt. Wees toch oprecht. Wees toch eerlijk. Liegt niet tegen elkander. Geef de duivel geen plaats. Geen achterklap. Geen bitterheid. Maar datgene wat stichting brengt. Datgene waarin God verheerlijkt wordt. Datgene waar anderen jaloers op kunnen worden. Datgene waar anderen door getrokken zouden kunnen worden. Dat is een ernstig vermaan. Paulus is nog niet uitgesproken als het gaat over datgene wat de Heilige Geest aangedaan kan worden. In een andere brief gebruikt hij een ander beeld. Ik noem dat toch ook in het kort nog even in de brief, het eerste aan de Thessalonicenzen. Dezelfde soort waarschuwing, maar onder een andere, in een andere vorm, met een ander beeld. Dan gaat het over het licht. De Heilige Geest is de geest van het licht, niet waar hij verlicht, hij geeft warmte. Maar we kunnen dat licht uitblussen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19, blust de geest niet uit. Kan dat dan? Kunnen we de Heilige Geest uitblussen? Wel, in zijn uiterste consequentie niet. Dat zal de Heilige Geest nooit gedogen. Maar bij wijze van spreken, als hij het licht ontsteekt, dan kunnen wij het weer donker maken. Als hij dat vuur doet branden, dan kunnen wij het uitblussen. En hoe, wanneer gaat er vuur uit? Als je water erop gooit, of als je de brandstof er niet meer bij brengt. En als je niet meer zoekt naar de middelen der genade. En als je traag wordt in het onderzoek van Gods woord. En als een mens traag wordt in de omgang met de Heer. In het zoeken van de gemeenschap met de Heer. Gaat het vuurtje uit. En als je door de beslommeringen van dit leven. En door de zorgvuldigheden van dit aardse bestaan. En misschien ook nog wel door de zonde toe te laten in je leven. Als het ware water op het vuur gooit of zand om het ermee te blussen. Dan gaat het vuur ook uit. En het gevolg? Niet alleen dat de geest bedroefd is. Maar ook dat er dorheid over uw eigen geestelijk leven komt. Dan leeft het niet meer. Dan ben je, en dat kun je voor een ander zoeken te verbergen. En je kunt stand ophouden en je kunt de schijn ophouden. En dat kan allemaal. Maar je weet in alle eerlijkheid voor jezelf dat het niet meer zo is als dat het geweest is. En waar merkt u dat het eerste? Waar merkt u dat het eerste? In de binnenkamer. Als je dan de vorm nog vasthoudt. En de weg van het gebed nog gaat. Maar je voelt goed genoeg dat er geen echt contact meer is. En je voelt goed genoeg dat je je hart niet meer zo voor God kunt uitstorten. En je kunt je op de been houden met ik heb mijn plicht nog gedaan. En ik ben nog in die weg gegaan. Maar ergens weet een mens dat het niet deugt. Hij voelt dat de geest, hij is niet geweken. Maar je ziet er ook niks meer van hem. En je merkt ook niets meer van hem. En je merkt het ook daaraan dat het toch niet meer is met die vreugde. Dat je het woord van God ter hand neemt. En dat je onder de prediking van het woord van God opgaat. Met die vreugde. Zoals dat vroeger wel eens gebeuren mocht. En dat je niet meer die vreugde hebt. In de gehoorzaamheid aan de Heere. En niet meer die overgave hebt. Als het gezegd wordt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Misschien zeg je het ook eigenlijk niet eens meer. En je voelt het wel aan dat de dienst van de Heere op dat moment en onder die omstandigheden niet meer een liefdedienst is. Waarvan je zeggen kunt, die heeft me nog nooit verdroten. Het is allemaal zo formeel geworden. Hoe dat komt, omdat de Heilige Geest zich wel teruggetrokken heeft, niet weggegaan is, dat niet. Maar zijn werkingen wel inhoudt, kan toch niet anders, als hij bedroefd is. Kan toch niet anders als hij uitgeblust is. En als we zoveel naast hem hebben getolereerd of in zijn plaats hebben gezet, dan kan het niet anders dan laat de Heilige Geest ons er toch ook in vastlopen. En dan gaat hij je toch duidelijk merken dat hij daar geen genoegen, laten merken dat hij daar geen genoegen mee neemt. Het gevolg is inderdaad ingezonkenheid en geesteloosheid. En hoe moet dat dan? Misschien zijn hier mensen die zeggen, ja, als ik nou heel eerlijk ben, ik zal het niet hardop zeggen. Daar schaam je je dan weer voor. Maar zo is het nou inderdaad geworden. Wat zit er dan tussen u en de geest in? En wat is dan de oorzaak van die geesteloosheid? Hebt u een bedroefd waarmee dan? Zoek dat dan voor Gods aangezicht eens uit. En laat het u niet met rust laten, maar laat het u in de engte drijven. En laat het u doen verlangen naar die situatie van vroeger. Toen was mij beter dan nu. Om nu op te ruimen wat er nog van die oude mens is. En waardoor de Heilige Geest zijn werkingen inhoudt. En waardoor dat werk van de Heilige Geest uitgeblust is. Omdat zo de Heere weer aan het werk zal kunnen. En opdat u ook na die periode van geestelijke duisternis weer eens in het licht mag komen. Dan moet er schuld beleden worden. Heere, ontdek mij. Ontdek mijn ogen, opdat ik zien mag waarmee ik dan de geest bedroefd heb. Laat het me weten, opdat ik me er ook van zal kunnen bekeren. En geef me genade en lust om me er werkelijk van te bekeren. En maak uw werkingen weer zo dierbaar en zo noodzakelijk voor mijn ziel, dat ik er weer opnieuw naar mag verlangen en dat ik er opnieuw naar mag uitzien en dat dat weer de vreugde van mijn ziel mag worden. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En gelukkig, dat zal de Heere ook niet doen. Je ziet het in het leven van Gods kinderen ook, dat er na die periode van inzinking, en die kunnen soms lang duren, laat het ook tot waarschuwing zijn, dat er na die periode van inzinking weer opnieuw een bezoek van de Heilige Geest komt. En dat hij weer opnieuw aan zich gaat verbinden. Niet iedereen heeft de Heilige Geest. Toen het 2 weken geleden over dat eerste gedeelte ging, waarin de belijder uitspreekt dat hij ook mij gegeven is, toen heb ik u moeten zeggen, en dat heeft u ook moeten beamen, dat dat niet van iedereen geldt. Degenen die de geest niet hebben, die moeten niet denken dat ze vanavond niet aangesproken zullen worden. Want tot nog toe ging het met name over diegenen die de geest wel hebben. Die lopen ook gevaar om hem te bedroeven en uit te blussen. Maar u die er dan buiten staat, die dat dan eerlijk moet bekennen, ik hoop dat u dat ook met verdriet zult moeten bekennen. En dat u dat met smart zult moeten belijden. Ik heb de Heilige Geest niet. En dat het u niet met rust laat. Kijk, als je dat toch zo makkelijk en zo, ja, zo in het afgetrokkene kunt zeggen, dan is het wel helemaal triest met een mens. Als je zeggen moet, nee, ik heb de Heilige Geest niet, maar je gaat dan gelijk weer over wat anders beginnen. En je moet dat dan zo toestemmen, dan ziet het er helemaal niet best uit. Hoe zou uw hart dan ooit nog bereikt kunnen worden? Oh ja, God kan dat ook. Maar het wordt wel moeilijk. En u staat er dan uzelf toch ook wel helemaal mee in de weg. Maar als we dan inderdaad moeten zeggen, ik heb die geest niet, maar het ons dan toch niet met rust laat, dan moet u weten dat dat woord van de Heere ook voor u vanavond een woord heeft. Je kunt de geest uitblussen, maar daar moet je een kind van God voor zijn. Je kunt de geest bedroeven, maar daar moet je ook een kind van God voor zijn. Maar er is een zonde die ook onbekeerden kunnen doen. En die dan wel eens de oorzaak van hun voortdurende onbekeerlijkheid zouden kunnen blijven. Hoe komt het dat we die geest niet hebben? Hoe komt het dat u dat eerlijk zeggen moet? Stefanus gebruikt in zijn toespraak tot de grote raad, tot het Sanhedrin in Handelingen 7, de uitdrukking: gijlieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is een ernstig ding. Dan komt de Heilige Geest met het woord en die klopt op de deur van ons hart. En die bindt het op ons geweten. Hij schrijft het als het ware in ons geweten. En we willen er niet van weten en we willen er niet naar luisteren. Het woord wordt gepredikt, maar we keren ons ervan af. De Heere nodigt, en hij doet dat welmenend, gemeente. Hij doet dat zo welmenend. Hij is zo'n goede God. Hij is zo'n barmhartige Heer. Als hij nodigt, dan doet hij dat welmenend. Maar we keren ons ervan af en we gaan verder. En we luisteren er niet naar. En met ons leven spreken we het uit, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En soms is het niet een woord van nodiging. Maar soms laat de Heer het ons weten in ons geweten dat hij met ons twist. En laat hij het ons weten door ons onrustig te maken en door ons toch een beetje benauwd te maken. En dat ons te laten gevoelen, als ik zo doorga, gaat het voor eeuwig mis. En je kunt er een ogenblik niet van slapen en je bent er van onder de indruk. En toch volharden we in onze onbekeerlijkheid. En zo wederstaan we de Heilige Geest. Is dat er dan de oorzaak van? Dat uw hart nog altijd ongeopend is. En dat u moet zeggen, nee, ik heb die geest niet. En als het over de vraag gaat, hebt ge de Heilige Geest ontvangen? Dan moet ik zeggen, nee, ik weet er niet van. Is dat misschien de oorzaak? Dat hij wel gewillig was om te komen. Dat hij ook wel kwam. Dat hij ook wel klopte. Dat hij ook wel sprak. Dat hij misschien wel heel ernstig sprak. Dat hij misschien wel overtuigingen gaf. Dat hij misschien wel heel diep doortrok. Maar dat we hem wederstaan hebben. Wat een verschrikkelijke mogelijkheid heeft een zondaar toch als het gaat om het wederstaan van de Heilige Geest. De verschrikkelijke diepte van dwaasheid zit er toch in het menselijke hart, dat als de Heilige Geest komt die het zo goed met ons meent, we dan toch menen te kunnen en te mogen zeggen dat we geen lust hebben aan zijn wegen. Alleen je kunt dat nooit zo lang volhouden. Er komt een keer een eind aan dat tegenstaan. En gelukkig als er een eind aan komt, als de Heilige Geest in zijn onwederstandelijke kracht zo'n tegenstreven neervelt. En hem de wapens uit handen slaat. Gelukkig als dat gebeurt. Maar het gebeurt niet altijd. Er zijn er ook die dat hun leven lang volhouden. En die de Heilige Geest altijd maar weer terugwijzen. Soms met hele vrome argumenten. Soms met het argument als de Heilige Geest zegt, bekeert u. Ja, maar ik kan me niet bekeren. Dat is ook wederstaan van de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest niet bij macht is om uw hart te breken. En u op de plaats te brengen waar u zijn moet. Een mens kan het soms tot aan het eind van zijn leven volhouden met allerlei argumenten. Ik zeg nogmaals, met de vroomste argumenten soms. Maar dan is het toch voorbij. En dan gaan we ontdekken wat de Heer Jezus in zijn woord al aankondigt. Als hij ons zegt dat dan het vonnis zal luiden, gij hebt niet gewild. En zeg nou eens eerlijk, dat is het toch. Dat is het toch. Gij hebt niet gewild. Niet zoals God het wilde. Niet zoals de Heere het in zijn woord heeft voorgeschreven. Zo niet. Daarom, er is vandaag nog genade te verkrijgen. De geest klopt. Dat voelt u vanavond ook. Dat hij nog twist. Dat hij nog nodigt. Dat hij nog roept. Wil dan toch niet stug. Gelijk een paard weer streven. Amen. Psalm 32, het vijfde vers. Laten wij samen danken. Heere, wat geeft ge uw kerk een geweldige belofte als tot haar gezegd is dat de Heilige Geest tot in eeuwigheid bij haar zal blijven. Wat een vertroosting, Heere, wat kan dat ook in de aanvechtingen, wat kan dat ook in de bestrijding, wat kan dat in de vervolging als de duivel zijn grimmigheid bewijst en als hij zijn strikken spant. En als we eigen zwakheid en machteloosheid leren kennen, een vertroosting en een bemoediging zijn. Want u zult u de werken uw handen nooit laten varen. En gij, Heilige Geest, waar gij begonnen zijt, daar zult ge het voltooien ook. Maar wat een verplichting, wat een verantwoordelijkheid brengt dat mee voor degene die die inwoning des geestes kennen. En wat is er een achterloosheid en wat is er een geesteloosheid, Heere, ook bij degene die u vrezen en bij wie het zo anders behoorde te wezen. U hebt ons vanavond niet gespaard. Dat kan ook niet. Als wij de Heilige Geest niet sparen, maar hem smarten aandoen en droefheid veroorzaken, dan kunt u ons niet sparen, dan kunt u er niet overheen werken, dan kunt u er niet net doen alsof het zo belangrijk en zo ernstig niet is. O God, wij bidden van u dat u het al degenen die u in oprechtheid mogen vrezen, maar thuis wilt brengen. Hoezeer de Heilige Geest, die in het hart wilde zijn intrek nemen, er recht op heeft. Dat de oude mens afgelegd wordt en de nieuwe aangedaan wordt. En dat dat in alle opzichten zal blijken, ook in wat we met onze mond en tong doen, en wat we met onze handen doen, en waar we met onze voeten gaan, en waar we met onze ogen naar kijken. Heere, wij bidden u, wilt gij uw volk en kinderen die heiligende genade geven, dat er van dat bedroeven van de Heilige Geest niet meer hoeft worden gesproken. En dat uitblussen van de Heilige Geest, dat dat niet meer geschieden zal. O God, geef door de krachtige werking van uw Heilige Geest in het leven van uw volk, van uw kinderen, die nieuwe, die heiligende, die vernieuwende werkingen, waarin gij groot gemaakt wordt en waarin de Heilige Geest geprezen wordt, dan zal de bruid met de Geest meebidden. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Heere, we bidden u ook voor hen die de Geest niet hebben. De vraag is gesteld, waar ligt dat dan aan? Is de Heilige Geest niet gewillig? Jawel, maar wij zijn niet gewillig. En wij doen van nature nooit anders dan de Heilige Geest wederstaan. O God, maak er een eind aan. Wilt gij geven dat degene die van u niet weten, die de Geest niet kennen, eens een keer hun verzet staken. En dat ze het er eens mee eens worden met wat gij wilt. En dat ze eens honger en dorst krijgen naar de gerechtigheid. En een heilbegeerte om u de Heere te mogen kennen. Omdat ze zich door die Geest en door de werkingen van die Geest laten overwinnen. Heere, betoon dat gij onwederstandelijk werkt en dat gij nog al doorgaat met dat werk. U hebt het ons vanavond nog weer willen voorstellen, Heere, de dingen zoals u ze in uw woord hebt laten beschrijven. Laat het in ons hart mogen inzinken en neerdalen en vrucht voortbrengen. En geef dat de vrucht daarvan mag ruisen als de Libanon. Tot eer van uw naam, o groot en heerlijk God. Zegen ons, ook in de week die voor ons ligt. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, het vijfde vers. 84, het vijfde vers, o God die ons ten schilde zijt. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.